Dag lieve mensen, fijn om u weer hier te ontmoeten. Ik heb een half uur om mijn studie te beëindigen en dan betekent als ik heel erg snel ga praten, dan komt dat daardoor. Want we hebben ook alleen maar het half uur. Ook mijn gebed zal kort zijn. Vader, opnieuw, zend ons de noodzakelijke werking van uw Heilige Geest om uw woord recht te verstaan. Ook bij de mensen thuis. Amen. We zijn bezig met een volwassen visie op de Bijbel. Ik heb u verteld, in het kinderlijke stadium moet elk woord uit de Bijbel waar zijn. En alles wat er staat moet waar zijn, moet historisch waar zijn, moet wetenschappelijk waar zijn. Dus en op een volwassenervisie ga je de Bijbel anders zien. Laat me u even bevestigen. Ik meen, het klinkt gek, een volwassen visie op de Bijbel te hebben. U hebt mij verschillende malen horen zeggen. De Bijbel is voor mij nog steeds, zelfs meer dan ooit, zonder enige twijfel, een openbaring van God aan mensen. De Bijbel is geïnspireerd door de mensen die hem schreven. Die inspiratie betekent niet, zoals moslims zeggen van de Koran, dat de woorden van de Bijbel uit de hemel zijn komen vallen. Nee, de schrijvers, de Bijbel zegt letterlijk over zichzelf dat Gods geest bewoog in de schrijvers. En Petrus zegt zelfs, het is maar de vraag of die schrijvers zich daarvan bewust waren. Maar God bewoog in deze mensen en bewoog ook in hun levenssituatie en hun cultuur. Het woord van God is dus niet per se die levenssituatie of die cultuur. Die moet je eraf pellen en ontdekt wat Gods woord was in die situatie. Nou, het is voor mij duidelijk dat de Bijbel daarom geïnspireerd is, een goddelijk menselijk element. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het verhaal van Job, ik heb er wel eens over gesproken, elke theoloog weet, ook elke Jood trouwens hoor, orthodoxe Jood, dat Job niet gaat over een mens die wel of niet geleefd zou hebben, dat Job niet historisch bedoeld is, maar een Joodse parabel is. Als u zegt, nou, ik vind het juist belangrijk dat Job heeft geleefd, dan heeft u een groot probleem, want dan is het ethisch gehalte van het boek een ramp. God is alleen maar bezig met het leven van Job. Zijn vrouw en kinderen interesseren hem niet, die zijn als voorbeeld maar voor Job. En als aan het eind van zijn leven, als Job alles kwijt is, krijgt hij van God gewoon een nieuwe vrouw en nieuwe kinderen terug. Als u zo'n godsbeeld hebt, dan kunt u beter niet meer naar mij luisteren en nu de boel uitzetten. Want dit godsbeeld is gruwelijker dan Allah. Het is het ergste wat er bestaat. Maar als het een parabel is, aha, het is voor mij een van de mooiste boeken uit de Bijbel, waar ik veel van leer, nog steeds. Maar het gaat niet over een man die ergens bestaan heeft en die alle ellende van de hele wereld over zich heen krijgt. Nee, het is een parabel. Als Jezus een parabel vertelt over de rijke man die tandenknarsend beneden de duisternis zit en de arme Lazarus die viel in de schoot van Abraham, dan weet u allemaal dat u naar de dood, wij niet in de schoot van Abraham vallen. Gelukkig niet. Iedereen weet, een kind weet, dat is beeldspraak. Dat is een verhaal. Dat is een parabel. De boodschap van het verhaal gaat ook helemaal niet over het leven en de dood, want de parabel heeft maar één boodschap. Het gaat over de opstanding, als je goed leest. Nou, dus Job is waar. Dat wat er staat als boodschap in Job is ontzettend waar. Maar of Job heeft bestaan, ik denk van niet. Nou, het verhaal van Genesis is 100% waar, maar het gaat niet over het ontstaan van de aarde. Dat moet de wetenschap ons vertellen. Volwassen visie op de Bijbel. Ik heb u even genoemd het verhaal van 1 Kronieken 21 en 2 Samuel 24. Nou, dit is de latere versie. Kronieken is later geschreven. Ik zei al, er is groei en ontwikkeling in het geloof van Israël. Ja? Toen Israël in een omgeving kwam van Perzië, hoorden ze voor het eerst uit de grote oude religie van het Zoroastrianisme over de Satan, de tegenstander van God. Die hebben ze daar leren kennen. En die hebben ze daarna in hun geschriften gestopt. Dat was dus toenemend inzicht, zoals we dat noemen. Het ene moment zeiden we het zo, je moest corona, kon je niet tegengaan met mondkapjes. En later zegt dezelfde persoon, de mondkapjes zijn formidabel. En dan zeggen ze, u bent wel veranderd. En dan zeggen we, nee, dat is toenemend inzicht. Ja? Nou, hier zien we de toenemend inzicht werken in Israël. Als je dus gelooft in de woordelijke inspiratie, zit je hier goed klem. Want welk woord is dan van God? In de versie van 1 Kronieken 21, later geschreven, met kennis van de Satan, staat, Satan keerde zich tegen Israël en zette David aan Israël te tellen. Ja? En God gaf ze op hun kop. Zo zit uw geloof in elkaar. Maar nou, die oudere versie in 2 Samuel 24. De toren des Heren ontbrandde weer tegen Israël. Hij zette David tegen hem op en zei, ga tel Israël. En God strafte ze. Heeft u nooit gelezen? Nee, zorgvuldig. Zorgen uw predikers dat u dit soort teksten nooit tegenkomt. Want het is tegenstrijdig. Het is niet tegenstrijdig, het is toenemend inzicht. Israël zag later dat geen kwaad van God kon komen, zoals Jacobus zegt. Het is een dwaling, zegt Jacobus, te geloven dat er ook maar iets kwaads van God kan komen. En de duivel is kwaad. Dus de schrijver met meer inzicht heeft het veranderd. En de latere versie is de betere. Maar als u zegt, de Bijbel is woordelijk geïnspireerd, ziet u gigantisch klem. En dat geldt voor honderden gevallen. Ik heb de tijd niet, maar zo is het. Nou, wat ook absoluut niet, gewoon fout is, is het wereldbeeld wat de Bijbel schetst. De aarde is plat en daarboven is een koepel met allemaal lichtjes om 's nachts de schepen te leiden. En daaronder is ook een koepel, daar werden de zielen van de mensen geboren voordat ze een lichaam werden. En u zult zeggen, wat een onzin. Nou, die onzin die gaat terug tot Plato. En die vindt u in Psalm 139, daar staat letterlijk. En sommige mensen gebruiken Psalm 131 als een wapen tegen abortus. Want er staat, ja, wonderlijk ben ik geweven in de baarmoeder. Wist David veel? Wij weten hoe het gaat en hoe het ontstaat. Maar David niet in zijn tijd. Dus voor David, alles wat je niet kon verklaren, heeft God gedaan. Wonderlijk heeft God mijn nieren gemaakt, kun je wel zeggen als je 2 gezonde nieren hebt. Maar als je met 1 foute nier bent geboren, dan waren er 2, heb je al een theologisch probleem ook. Waarom doet God me dit aan? Want er staat in Psalm 139 dat God mijn nieren heeft geweven. Nee dus, de schrijver wist helemaal niet hoe het leven ontstond. Maar heeft net zoveel verwondering over het leven en over zijn eigen bestaan als ik dat heb, die misschien wel weet hoe het komt. Ik zit ook verwonderd in mijn tuin naar het herstel van een zware ziekte, een ontsteking. En met te verwonderen dat ik in deze wereld mag leven. Wonderlijk, net als David. Ik zei ook wonderlijk, heeft u meegemaakt. En ik weet hoe ik ontstaan ben, snapt u? Maar David wist het niet. In diezelfde psalm, studenten die ik heb gehad zeggen wel eens, kijk dominee, dat is bewijs dat abortus niet mag. Want voor de geboorte is God al bezig. Ik zeg, is de tekst daarboven dan ook waar? Welke tekst? Daar staat, wonderlijk ben ik gemaakt in de aardrijken. In die koepel onder de aarde. Zoals men in die tijd geloofde. Geen student heeft die tekst gelezen. De klas is doodstil. En dan zegt de slimme student, nee, David geeft gewoon het wereldbeeld van die tijd aan. Ik zeg, en de tekst daarna niet zeker. Het wereldbeeld van de Bijbel is een platte aarde. Tot de dag van vandaag is er een vereniging christenen die groeit. Die willen vasthouden aan het feit, als de Bijbel zegt de aarde is plat, dan zijn de foto's van de Hubble-telescoop duivels bedrog. De vereniging van de platte aarde. Dat doet onvolwassen geloof met je. En het is logisch, als een kind wat geboren wordt in zo'n geloofscultuur naar de universiteit gaat, dat hij dat geloof kwijtraakt. Dan zeggen wij, mijn kind is zijn geloof verloren. Hij ging psychologie studeren. Hij ging theologie studeren. Hij ging biologie studeren. En zijn hele geloof is kapot gegaan. Ik zeg, dat geloof had hij veel eerder moeten verliezen. En het is niet het geloof in Christus, maar het geloof in de sprookjesachtige voorstelling waarmee jullie hem hebben opgevoed. En dan komt hij op de universiteit en dan hoort hij de waarheid. Hij ziet de echte foto's van het heelal. Hij ziet dat de aarde rond is en niet plat. Hij ziet dat mensen anders geboren worden dan we denken. En niet volgens Psalm 139, hoewel het een prachtige lofzang op het leven is. Volwassen Bijbels geloof neemt niet het wereldbeeld van de Bijbel over, maar de boodschap daarin. Het gaat om het verhaal van de verlossing. De Bijbel zegt ook in het voortschrijdend geloof dat het nooit Gods bedoeling is geweest de mensen met geboden te leiden. Richteren zegt, er moest een tijd komen dat de mens het gebod in zichzelf gaat krijgen. Zelf niet meer wil moorden, wil stelen en bedriegen en overspelig zijn. Dat zelf niet meer willen. Dat is de volwassen geloofshouding. God heeft bedoeld, schrikt u niet, dat voor een volwassen gelovige alles rein is. Niets meer occult is. Maar alles is rein. Maar Paulus zegt letterlijk in de 2 teksten die over spreken, dat niet voor alles rein is voor iedereen. Alleen voor iemand die rein is, is alles rein. Maar als voor iemand die gelooft iets onrein is, occult is, dan is het voor hem occult, omdat hij het zelf occult heeft gemaakt. Gelooft u mij niet? Hoor mij. In deze 2 teksten. 1 Korinthe 8, vers 1, 4 tot 7 en Romeinen 14. Wat het offervlees aangaat, wij weten dat wij alle kennis bezitten. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. Ook hier weer de waarschuwing dat volwassen kennis niet opgeblazen is. Dan verder. Wat nu het eten van offervlees betreft, dit was vlees wat geofferd was in de satanische tempels van Apollyon. De priesters verkochten dat vlees achter de tempel, was een soort slagerij, en ze verbrandden bijvoorbeeld alleen maar de staart, maar het was dus demonisch besmet vlees, zou je vandaag zeggen. Wij weten dat er geen afgod in de wereld bestaat. Oh, dat wist Paulus. En dat er geen god is dan één. Want al zijn er zogenaamde goden, het zij in de hemel en op de aarde, werkelijk zijn er goden in menigte en heren in menigte, voor ons christenen nogstans, volwassen christenen, is er maar één god, de Vader, uit wie alle dingen zijn, et cetera, et cetera. Maar niet bij allen is die kennis, vers 7. Sommigen, nog baby's in het geloof, in hun geweten nog niet los van de afgod, eten dit vlees als afgodenoffer. Ze zeggen, dominee, dat mag u niet, dat voorwerp mag u niet in uw huis hebben, dat is occult besmet. Want ze zijn nog zwak in hun geweten. Wat zwak is, wordt er ook door besmet, omdat ze het zelf geloven. Maar Paulus at het offervlees en kocht het en had nergens last van. Hij had volwassen geloof. Het woord occult komt niet in de Bijbel voor, maar er zijn hordes christenen die er heel erg in geloven. En als u gelooft dat iets occult is, dan zeg ik u, en u vraagt aan mij, dominee, mag ik dit nou in mijn huis hebben, mag ik mijn kind nou dat doen? Dan zeg ik, als u gelooft dat het occult is, hou uw handen ervan af. Ja, maar ik heb gehoord dat u het wel doet. Ik zeg, ja, want voor mij is het niet occult. Moeilijk, hè? Dat is een van de redenen waarom er zo weinig christenen toegaan tot het volwassen geloof. Want volwassen geloof is eng. De verantwoordelijkheid ligt niet meer bij je kerk, bij je dominee, niet bij God, niet in een boek, maar helemaal bij jou. En dat is Gods plan voor een volwassen mens. Een volwassen mens heeft niets met het occulte, zegt Paulus. Kan gewoon demonisch vlees eten, heeft nergens last van. Maar als jij er last van hebt, dat betekent dat je er nog niet aan toe bent, letterlijk wat hij zegt, nog niet los van het occulte. Wacht af en groei tot je zover bent. Romeinen 14. Laten wij dan niet langer elkander oordelen, maar komt liever tot dit oordeel, uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven. Gebruik nou je volwassen visie niet om een ander te kleineren. Ik weet en ben overtuigd in de Heer Jezus dat niets uit zichzelf occult onrein is. Alleen voor hem die iets onrein acht, is het onrein. De volwassen gelovige kent geen onreinheid. Alles is heilig. Alles is van Christus. Volwassen visie op de Bijbel. Ik zou nog dagen door kunnen gaan met voorbeelden. Ik heb geen dag meer. Ik sluit af met volwassen gebed. Hoe ziet een kinderlijk gebed eruit? Nou, logisch. Als je denkt als een kind, voelt als een kind. Magisch en zelfgericht. Magisch en zelfgericht. Een kinderlijk gebed ziet maar één onderwerp, dat is ikke. Ikke, ikke, ikke. En misschien wat in de buurt komt van ikke. Papa, mama, mijn broertje, mijn zusje, maar veel verder gaat het niet. Dus een kinderlijk gebed draait om ikke. Ikke met mijn tentje, zeg ik wel eens. Tentje van Abraham, maar ikke. Niet alleen dat, maar het draait ook om mijn ego. Een kinderlijk gebed is heel erg onlogisch soms, maar dat snap je pas als je volwassen wordt. Dus het is logisch, zoals ik veel christenen hoor zeggen die opgroeien, veel tieners in mijn kerk, die zeggen, dominee, dat gebed dat werkt toch eigenlijk helemaal niet. Dat kan toch ook niet. Als ik bid dat ik in een vliegtuig zit, dat God het in de lucht houdt en het niet neerstort. Dat kan toch niet waar zijn dat een vliegtuig niet neerstort omdat er een biddende christen in zit? Als het wel waar is, moeten we allemaal vrijwillig naar Schiphol gaan, ons aanbieden om met een vliegtuig mee te vliegen en dan kunnen ze al hun verzekering afschaffen. Klopt niet. Als je een beetje doordenkt, klopt het niet. Maar ik bid met oude mensen in het geloof, dominee. Ik heb een ticket gekregen voor vakantie voor mijn kinderen. Ik heb nog nooit gevlogen. Voor het eerst vlieg ik naar Spanje. Ik ben zo bang. Wilt u met me bidden? En ik denk, laat ik het eens wagen. Dat zal ik niet gauw doen hoor. Bij de meeste christenen zal ik gewoon gaan bidden. Want die hebben het toch niet door. Dan bidden we dat het vliegtuig veilig aankomt. In Amerika spreken ze over traveling mercies. Ja, ik zie me nog zelf in het koor van het seminarium zitten waar mijn vrouw en ik zaten. Onderweg. En de rector van het seminarium bad, Heer, give them traveling mercies. Geef hem genade voor onderweg dat ze veilig mogen aankomen. Nou, je komt meestal veilig aan. En het is verbazingwekkend hoe vaak een vliegtuig vaak aankomt zonder problemen. Maar er gaat wel eens wat fout. En als er wat fout gaat, worstelt iemand niet alleen dat hij iemand verloren heeft, een broeder of zuster die toch biddend naar beneden viel, en heeft hij gelijk een geloofsvraag. Want ik dacht echt dat God mijn vliegtuig in de lucht hield, maar vliegtuigen met zendingsgezinnen zijn neergestort in het midden van een geweldig werk. De kinderen van veel van onze zendelingen in de kerk, ik denk aan een arts die naar Swaziland ging en daar groots werk heeft gedaan, tot de dag van vandaag, maar ik geloof al 4 kinderen begraven heeft vanwege de inheemse ziektes. Snapt u? Dus kinderlijk gebed is niet alleen magisch. Alles, al het rot in mijn leven moet ik wegbidden. Heer, ik bid voor corona, mag het gauw vertrekken? De meeste christenen zullen bidden, Heer, neem corona weg. Geef ons een medicijn. De nare dingen worden weggebeden. Ik wil het niet. God moet het wegnemen, want ik kan het niet. Dus er zit een magisch element waar Jezus voor waarschuwt. Dat niet alleen, het is onlogisch. Heer, wilt u bidden dat God mijn kinderen beschermt in deze wereld? Ik zeg, wat wilt u dan dat ik bid? Zijn er geen verhalen van serieuze christengezinnen wie kinderen wel gemolesteerd worden? Denkt u nou echt dat het gebed dat doet? Dominee, dat mag u niet zeggen, ik word bang. Ik zeg, nou is er een psycholoog die zegt, daarom geloof jij in God. Het is gewoon een neurose, gewoon een truc vanwege de angst. Nou, jouw geloof is gewoon een neurose, zegt hij dan. En hij heeft eigenlijk gelijk. Het is een kinderlijk gebed. Kinderen doen dat. Ikke, en God moet het wegnemen, God moet doen, God moet genezen. En ik zei pas tegen iemand, weet u wat het probleem is van de goddelijke genezing? Dat iedereen wel een wonder kent, waar het gewerkt heeft. Dat veroorzaakt de grote vraag, van waar komt die willekeur? Waarom geneest God wel een griep of een verkoudheid en geen kanker? Waarom bij de een wel en de ander niet? Hup, daar gaan we. Het kinderlijk gebed houdt dat niet lang vol en komt op een tienermoment, een pubermoment, dat het vragen stelt of het allemaal wel echt is, dat gebed. En dan zeg ik, nee, dat was echt. Sinterklaas was ook echt. Maar God brengt je naar een volwassen gebed. Dit is het meest moeilijke onderwerp van mijn hele studie. En dit raakt echt de kwantumfysica. In de kwantumfysica wordt bewijs geleverd dat gebed werkt. Maar het is een ander gebed dan u in uw kinderjaren hebt geleerd. Dit gebed is niet vragen aan God. Ik vraag aan God, beten, bidden. Ik vraag aan God iets voor mij te doen wat ik zelf niet kan. Dat doet God bij kinderen. Papa gaat met je mee naar school. Mama gaat met je mee naar de tandarts. Papa gaat mee als je dingen wil weten die je zelf niet kunt verklaren. Mama gaat ook mee. Maar als papa nog steeds met je meegaat als je 25 bent, ga dan nadenken over je leven. Dat doet ook papa daar niet. Op een gegeven moment geeft God het niet. Hij doet het niet meer. En hij zegt, je gelooft het niet, mijn kind, maar wat je van mij vraagt, kun jij zelf. De Christus in jou, liep hij niet over water, leviteerde hij niet, genas hij geen zieken, veranderde hij geen materie in materie, water in wijn, vermenigvuldigde hij geen voedsel. En nergens bad Jezus met mensen. Met geen één zieke in de Bijbel heeft Jezus gezegd, Vader, wilt u het even doen? Hij deed het zelf. En het Jezus-verhaal, lieve mensen, is niet zijn verhaal, het is uw verhaal. Jezus is jouw verhaal. De mens die je gaat worden, kunt worden en potentieel al bent. Christus is het licht dat elke mens verlicht. Dus elke mens die verhalen van Christus leest, leest het mogelijke verhaal van zichzelf. De Christusmens kan het zelf. Jezus zegt ook nergens, als hij de discipelen uitzendt, leest u alles alsjeblieft naar in uw eigen Bijbel. Nergens zegt hij, ga nou en bid voor de zieken, wat wij allemaal doen. Gebedsgenezers hebben we. Jezus was geen gebedsgenezer. Hij bad met geen zieken. En hij zegt ook niet dat wij het moeten doen. Jezus sprak gewoon tegen ze en wat hij zei was absurd. Maar het gebeurde wel. En soms moest hij het ook 3 keer zeggen voor het gebeurde. Ook hij kon het niet altijd meteen. Hij moest het 3 keer zeggen voor de blinde volledige genas. En aan het eind zegt hij tegen de discipelen, niet ga en bid voor de zieken, ga en genees de zieken. Ik heb geen flauw idee hoe ik dat, ja, ik heb wel een flauw idee hoe ik dat moet doen, maar er is nergens een meester die het mij vertelt, want de kerk heeft hier gezwegen. Die heeft alles aan God gevraagd. De kinderlijke kerk tot de dag van vandaag vraagt alles aan God, snapt de willekeur niet, begrijpt eigenlijk niks van het gebed, laat het soms helemaal vallen. Dominee, daar bid ik niet meer voor, hoor, dat deed ik vroeger. Oh, jammer. Ik bid nog steeds, maar wel anders, volwassener, zoals Jezus het zegt en bevestigd wordt in de kwantumfysica. Ons spreken heeft een scheppende invloed op deze werkelijkheid. Dit is de Bijbel, dit is het Hindoeïsme, dit is het Boeddhisme, dit is het Taoïsme, dit is het Jainisme, dit is de Koran, dit is het Jodendom en dit is Jezus. Hoor maar, in een van de prachtigste, meest mysterieuze teksten en uitspraken van Jezus, die ik in heel de Bijbel ben tegengekomen. Markus 11. Jezus kwam te Jeruzalem in de tempel nadat hij rondom alles overzien had. Vertrok hij, toen het reeds laat op de dag was, naar Bethanië met de 12. U weet dat Jezus niet alleen leerde met woorden, maar als een echte coach ook demonstreerde en zijn discipelen het wilden leren. Zo leerde Petrus over het water lopen. Dit schriftgedeelte gaat niet over Jezus die leviteerde boven het water, zwaartekrachtbeheersing heet dat, maar over Petrus die de eerste stappen van een mens die de zwaartekracht trotseerde liet zien. Als u zegt, ik kan niet over water lopen, dominee, ik zeg, nou, Petrus deed het wel. Dus jij kunt het ook, je weet alleen niet hoe. Dus ook hier zie je dat wat Jezus deed, deden de discipelen na. En ze konden het. Nou, de kerk is alleen maar blijven hangen in de aanbidding van Jezus, maar u moet Christus in uzelf aanbidden. Hier ook. De volgende dag, toen ze bij Bethanië kwamen, werd hij hongerig. En toen Jezus van verre een vijgenboom zag, die bladeren had, ging hij daarheen om te zien of hij er ook iets aan vinden zou. Vijgen zijn heerlijk, hè? En erbij gekomen vond hij geen vijg aan de boom, niks dan bladeren, want het was de tijd niet voor vijgen, ook dat nog. En Jezus antwoordde, hij sprak tot de boom. U neemt een van onze prinsessen kwalijk, ik geloof prinses Irene, dat ze tot bomen spreekt. Jezus sprak ook tot bomen. Hier moet u Jezus even zien staan met uw geestesoog. Hij staat voor die vijgenboom en hij zegt, nooit eten meer iemand vrucht van u in eeuwigheid. Let op de zinsbouw, die is essentieel. Jezus vraagt niet aan God, wilt u even deze boom voor mij vervloeken? Dat is goed voor mijn discipel om te leren. Hij spreekt het zelf uit en dan zegt u, ja, maar hij was de zoon van God. Hou nog even vol, want u bent ook een zoon van God. Nou, Jezus zegt, er groeien nooit meer iets aan je. En terstond, ziet u staan, verdorde de boom. Dan ga ik naar vers 20. En toen ze dus morgens vroeg langs de vijgenboom kwamen, zagen zij dat hij van de wortel af verdord was. En Petrus herinnert zich en zei tot hem, Rabbi, zie de vijgenboom die gij vervloekt hebt, is verdord. En Jezus antwoordde zei tot hen, hebt geloof in God. Nou, dat hebben we. Voorwaar, ik zeg u. Let goed op nu wat er hier staat. U zult horen dat Jezus met geen woord over vragen aan God spreekt. Wat voor ons het gebed is. Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee. En in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden. Geen woord over gebed. Geen woord over aan God vragen om mijn berg te verwijderen. En u hebt uw antwoord waarom er in uw volwassen wordend geloofsleven zoveel bergen nog maar blijven staan. U vraagt steeds aan God om die berg weg te nemen. Want uw vader moet het doen. U kan het zelf niet. En God zegt, je hebt geen flauw idee wat je kunt. Kijk naar de Christus in jou. Jezus is jouw verhaal. En hij leert je zelf je goddelijk scheppend vermogen te gebruiken. Wat je van mij ontvangen hebt van oudsher af. Maar nooit hebt durven gebruiken. Ga staan, doe een uitspraak in een bepaalde grammaticale vorm. En de schepping zal erop reageren. Dat zegt de kwantumfysica. Dat zeggen alle oude geloven. Dat zeggen de mythes der mensen. En dat zegt Jezus. Dit is volwassen gebed. Want jij bent een godheid in wording. Laat ons mensen maken naar ons beeld, in onze gelijkenis, staat er aan het begin van het verhaal. Opdat zij gaan doen wat wij de goden doen. Heersen, scheppen, verlossen. Wij komen in een fase dat God de mens het scheppend gebed leert. Waarbij hij het niet meer aan de Vader vraagt. Maar het zelf gaat doen. Als u nu helemaal in de duister tast en verward ben ik ook. Hier moeten we constateren dat we in de kerk deze dingen niet leren, maar wel daarbuiten. Er is een wetenschapsjournaliste wiens boek ik adviseer. Lynn McGavin. Zij heeft groepen van 8 gestart vanuit de principes van de kwantumfysica. Die ze door middel van gesproken uitspraken in een gebundeld geestelijk samen zijn. Denk aan dat Jezus zegt vooral als jullie collectief samenkomen. En je gaat spreken tot het kwaad in je leven in deze wereld. En je gelooft in je hart dat wat je zegt ook gebeurd zal. Dan zul je zien dat je een scheppende God bent. En dat deze schepping die gemaakt is uit spreken, namelijk mijn spreken, naar jou luistert. Want je bent het zoontje van de baas. Dit is serieus wetenschappelijk onderzoek en het werkt. Maar de christenen blijven achter. Ze hebben nog steeds bidstonden. En ze vragen zich af waarom er zoveel desillusie is. Ze komen nog steeds samen, dat doen ze goed. En ze gaan het allemaal samen aan God vragen. Jezus zegt, probeer eens wat anders. Wat volwasseners. Het is heel eng, maar ga het in de naam van de Christus in je zelf doen. Dat dat niet meteen altijd lukt, dat komt omdat er geen meesters zijn die het jou vertellen. De kerk is het vergeten en weet zelf niet wat ze ermee moet. Ga het van anderen maar leren, want die doen het wel. Spreken vanuit je geloof. En het luistert naar jouw woorden. Hoe vreemd u dit ook vindt, ga deze tekst 10 keer lezen. Ga erover bidden. Ga daarover nadenken. En zie dat dit volwassen gebed is. En een verklaring, als u al lang christen bent, en u merkt wel bij uzelf dat u anders met de Bijbel omgaat, niet meer Sinterklaasachtig. Dat u ander godsbeeld heeft, niet meer Sinterklaasachtig. Maar wel in uw gebed blijft steken, ga dan dit proberen. Gewoon oefenen. Zoals u, als u kunt skiën, met vallen en opstaan ooit hebt leren skiën. En niet bij de eerste val zei in de sneeuw van de kapper maar mee, want het lukt toch niet. Nee, oefenen. Zoals Jezus zijn discipelen leerde. Met een volwassen gebed. Niet de vraag van het kind aan papa om te doen. Want als papa verstandig is, zegt hij op een bepaalde leeftijd. Je weet zelf niet dat je een godheid in wording bent. Je weet zelf niet hoe je uitspraken, hoe je geestesbeelden deze schepping vormen. Kijk naar je moderne wetenschap die het bewijs levert. Je hebt een scheppende invloed in je eigen wereld. Je zou heel wat bergen kunnen verwijderen als je niet aan mij vraagt hem weg te nemen. Want dan hou ik straks in het universum allemaal kinderen over die alles aan mij moeten vragen. Nee, je bent een kind van mij, zegt God. Het zit in jouzelf. Petrus was de enige die de boodschap van het leviteren van Jezus over het water begreep. De rest van de boot was echt de kerk die alleen maar ging buigen. Oh, wat is Jezus toch God? Kijk eens, hij beweegt over het water. Petrus snapte het. Als Jezus het kan, kan ik het ook. En Jezus zei, geweldig Petrus. Het ging niet meteen helemaal goed, maar hij heeft een paar stappen gezet. U kunt het ook. U kunt water in wijn veranderen. U kunt voedsel vermenigvuldigen. U kunt eigenlijk alles. Want Jezus zegt, alles is mogelijk voor wie gelooft. De kwantumfysica zegt, de schepping bestaat uit mogelijkheden. Er geschiet wat jij met je geest vormt en uitspreekt. Dat is mijn laatste woord over volwassenheid. Waarom worden sommige mensen niet volwassen? Ik adviseer u het prachtige werk van Günter Grass. Van dat kleine jongetje met zijn trommel. En Günter Grass heeft een prachtige roman geschreven. Ik zoek hier even naar de titel. Die blechtrommel. Gaat er van een klein jongetje wat opgroeit met een grote trommel voor zijn buik. Trommelt hij op als kind. Maar hij groeit niet op. Hij heeft dus een afwijking waardoor hij altijd kind blijft. Hij blijft klein, hij blijft als een kind uitzien. De film die erover gemaakt is, gaat uit van het spreken van het kind zelf. Dus het kind vertelt zelf zijn eigen verhaal en geeft de reden op waardoor hij nooit volwassen wordt. Hij wil het niet. De volwassen wereld is hem te angstig en te raar. Dus hij geeft zichzelf opdracht klein te blijven. Als mensen volgens de psychologie lijden aan onvolwassenheid, zie je het soms aan hun gezicht. Qua leeftijd zouden ze een volwassen vrouw moeten zijn, komt meestal bij vrouwen voor. Maar als je naar ze kijkt, lijkt het een meisje van 12. Een meisje van 12 wat hunkert naar de liefde van papa, maar het nooit kreeg. Onvolwassen blijft. Want haar jeugd is niet af. En ze geeft haar lichaam de opdracht klein te blijven. Waarom blijft een christen hangen in het sprookjesgeloof? Waarom zijn er sommigen onder u die mij verketteren en bang worden van het geloof wat ik schets? Omdat een volwassene volle verantwoordelijkheid draagt. In het volwassen geloof kan niemand van ons straks voor de troon van God staan. We zijn het zelf hoor, maar daar ga ik verder niet in. En zeggen, ja, God zegt, wat heb je met je leven gedaan? Zeggen, nou, wat mijn kerk zei, wat uw Bijbel zei. En ik zat bij een kerk, die hield zich aan elk gebod hoor. En wat mijn dominee zei, nee, in het volwassen geloof staan we er alleen. En God zegt, wat heb je nou gedaan? Wat mijn hart zei. En heb je dan fouten gemaakt, zegt God. O Heer, zoveel. Dank u voor Christus die me dat vergeeft. Ja, God zegt, zonder fouten leer je nooit skiën. En zonder fouten leert volwassen geloof nooit. Fouten horen erbij. Veroordeel jezelf niet. Lach om je fouten. Neem maar een vergeving aan. En ga door met oefenen. Wees zelf verantwoordelijk voor je eigen leven. Want je bent zelf degene die straks zal oordelen over je aardse leven. Ik ben het niet, zegt God. Het is je eigen volmaakte zelf, wat er nu al is, wat het oordeel zal vellen over je leven op aarde. Ja, daarom is Jezus gekomen. Opdat het oordeel goed zal zijn. Fouten horen erbij. Als je geen fouten maakt, word je nooit volwassen. Blijf je altijd afhankelijk van je vader. en durf je nooit alleen te gaan. Dat is volwassen geloof. En dat is de verklaring dat het zo eng is om alleen voor God te staan. Want we zijn zo bang dat we het fout hebben gedaan. Moet u voorstellen. Hier is zo'n bijbelgetrouwe gelovige. Die zoekt de beste kerk. Hij gaat ze allemaal af in Nederland. En je hebt er 365 verschillende denominaties. En hij zoekt de kerk die zich aan al de Bijbel, heel de Bijbel houdt. Van kaf tot kaf. Kan niet eens, maar goed. Alle geboden onderhoudt. En hij komt bij die kerk tot rust. En dan komt hij straks bij God voor zijn troon. En dan zegt God, heb je gedaan? Zeg ik, heb maar alle geboden in de Bijbel. En zegt God, nee hoor. Nee hoor. Ook in die kerk zijn ze één gebodje vergeten. Ga maar naar beneden toe. Wilt u dat dan? Of wilt u een God die zegt, wat heb jij nou met je hart gedaan? Wat heb je gekozen? Ben je echt een zoon van mij? Of moet je misschien het leven nog een keer overdoen? Omdat je nooit tot volwassenheid bent gekomen. Ik hoop dat u hiermee verder kunt. En ik dank u voor uw aandacht. Dat u niet hebt afgehaakt. Amen.